Dit is een BNR-podcast.
Op een zwijgende groep uitzonderingen na zijn de Republikeinen in het congres steeds meer in de ban van de grote leider Donald Trump. Als een driftige coach aan de zijlijn decreteert hij wat de gekozen leden van het parlement moeten vinden, zeggen en stemmen. Tegen hulp aan Oekraïne, voor impeachment van de minister van Binnenlandse Veiligheid, tegen Joe Bidens grensplan. Hij kruist ook de degens met de NAVO-bondgenoten. Als die, zoals hij noemt, wanbetalers blijven, hoeven ze niet op Amerikaanse steun te rekenen als Rusland ze bedreigt. Sterker nog, wat hem betreft, mag Poetin zijn gang gaan.
One of the presidents of a big country stood up and said, "Well, sir, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us?" I said, "You didn't pay, you're delinquent." He said, "Yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You gotta pay. You gotta pay your bills."
En natuurlijk kijken we of Nikki Haley nog een kans heeft tegen Trump om hem van de troon te stoten. Dit is aflevering 219 van de Amerika-podcast. Mijn naam is Bernard Hammelburg. Met een beker koffie in de studio onder het wakend en ook alerte oog van Wesley.
Ja, en ik ben Jan Posma aan mijn vertrouwde keukentafel in Washington natuurlijk. Ook met een beker koffie. En zoals altijd nemen we deze podcast op donderdag op. En de radioversie hoor je dan het weekend erna. Dus om maar eventjes de NPR te citeren. Deze podcast is opgenomen op donderdag 15 februari. Things may have changed by the time you hear it.
Ja. Oké, we weten wat we nu weten, Jan. Dat is het. Laten we beginnen met South Carolina. Daar is op 24 februari de Republikeinse primary, de voorverkiezingen. We kijken natuurlijk allemaal vooral uit omdat Nikki Haley daar gouverneur is geweest. Je zou in haar eigen staat toch behoorlijk moeten verwachten dat ze kan scoren tegen Trump. Jij hebt er rondgekeken, de politieke geurtjes opgesnoven. Natuurlijk Nikki ook een campagne zien voeren. Hoe staat ze ervoor, Jan?
Ja, in de peilingen, daar beginnen we toch altijd maar even mee. Hè. Daar staat ze nog steeds diezelfde 30 tot 40 punten achter op Donald Trump. Dat is echt nog steeds een straatlengte verschil. Wat wel pijnlijk is natuurlijk, hè, in haar thuisstaat, je noemt het al, dit is de plek waar het voor haar moet gebeuren. Waarvan ze ook steeds zegt, maar mijn sweet home state South Carolina. In de cijfertjes zie je het nog niet echt terug. En wat je wel ziet, wat me echt opvalt, is hoe de strijd aan het verharden is. En dat is al een tijdje gaande. Maar dat vindt vooral in South Carolina plaats. Hoe Haley en Trump elkaar aan het zwart maken zijn. Haley heeft echt de handschoenen uitgedaan. Ze had het gisteren nog over Trump dat hij diminished is vergeleken met 2016. Dus de eerste keer dat hij meedeed aan de verkiezingen. Unhinged, moet ik zeggen, noemden ze me ook. Dus kort samengevat, afgetakeld en losgeslagen. Toch echt harde woorden, eigenlijk Trumpiaanse woorden.
Ja, ja, ja.
Die Haley, die tot nu toe, die was altijd zo netjes. Maar
ja,
nu,
ze ontzag hem altijd. Ja, ze ontzag hem steeds een beetje, Jan. En ik had altijd de indruk dat ze dacht, ja, de kiezer is niet gek. Die weet dat ik voor die man heb gewerkt. Dat ik een aanhanger was. Dat ik zijn ambassadeur bij de VN was. Ik kan moeilijk dan plotseling gaan zeggen dat hij niet deugt. Maar dat doet ze dus nu wel.
Ja, nee, precies. Het was steeds met de handremmer op heel voorzichtig. Dat diplomatieke is er echt wel af. Dat merk je echt in haar toespraken. En Trump die is ook hard terug aan het slaan. Gisteravond moest ik wel om lachen. Toen hoorde ik er deze nieuwe bijnaam. Tricky Nikki. Die had ik nog niet gehoord.
Is die man daar? Wat is die toch goed in dat soort dingen, hè? Sleepy Joe en Tricky Nikki. Ik vind het fantastisch. Echt waar.
Ja, ik vond deze ook wel mooi. Ik dacht wel van, daar heeft hij lang over gedaan, maar hij heeft hem nu. Tricky Nikki. En ik weet niet precies wat zijn doel hierbij is, want hij staat zo ver voor in de peilingen. Het kan zijn, zo denkt Trump denk ik ook wel, ik wil alles de kop indrukken, elke vorm van tegenstand. En ik vind ook dat het voorbij moet zijn, vindt Trump natuurlijk. En ik denk dat er ook voor Trump wel wat persoonlijks in zit. Hij is volgens mij echt ook wel boos dat Nikki Haley er nog steeds in zit. Want wat hem betreft, en ja, als je naar de cijfertjes kijkt, klopt dat ook, is deze strijd eigenlijk al gestreden. Dus wat doet Haley daar eigenlijk nog? Dus Trump die is ook echt flink op Haley aan het inslaan. En niet alleen bij die kandidaten zie je een verharding. Ik was dus bij een Haley-bijeenkomst. En daar zag ik iets wat ik nog niet eerder op deze manier gezien had. Ik kwam er aanrijden. Het was een sporthal, mooi in het groen. Parkeerplaats erbij, ergens in South Carolina. En daar stonden allemaal Trump-vlaggen. Bij de ingang, tegenover de ingang. En er stonden allemaal busjes met teksten erop. Allemaal anti-Joe Biden, alles behalve Trump. Het was heel erg pro-Trump allemaal. Allemaal Amerikaanse vlaggen. Ook van die grote Harley-Davidson motorfietsen erbij. Dat waren de Bikers for Trump. En dan moet je je voorstellen, aan de linkerkant van de weg staan Nikki Haley supporters in de rij om naar binnen te mogen. Die willen naar die bijeenkomst. Aan de overkant van de weg staan dan die Bikers for Trump met hun leren vestjes en hun grote Amerikaanse vlaggen en hun Trump-vlaggen. En die reden ook daar rondjes. Dus een beetje zo heen en weer. Het was heel kinderachtig, maar ze reden daar wat heen en weer op dat weggetje. En ook toen die bijeenkomst bezig was, hoorde je het gepruttel, maar het was veel luider. Zeg maar, het geluid van die motoren hoorde je buiten. Dus ze waren echt de boel een beetje aan het
Wat ik noem dat pure intimidatie. Toch?
Ja, precies. Nou, dat is. Ik was daar. Ik dacht van, waarom doen jullie dit nou, joh? Het is ook helemaal niet nodig. Trump staat zo ver voor. Wat is het doel hiervan? Dus ik vroeg inderdaad ook van, mooi al die vlaggen. Zou jullie laten zien dat jullie er zijn? Maar waarom eigenlijk? Dit is helemaal niet jullie bijeenkomst. En is dit niet intimiderend zo? En nou, de eerste mevrouw die zei toen iets van, helemaal niet. Hè. We laten gewoon zien dat we er zijn. Dit is helemaal geen probleem verder. En toen zei een man daarachter. Die zei van, ik hoop dat het intimiderend is. Want dit zijn geen echte Republikeinen daarachter in die zaal. Dit zijn rhino's. En deze mensen die moeten gewoon maar eventjes horen hoe het zit. En dat ze eigenlijk gewoon achter Trump moeten gaan staan. Want dat is de man die we moeten steunen. Dat is de man die het voor ons gaat doen. Dus ik hoop dat het intimiderend is. Want ik hoop dat dat resultaat oplevert. Ja,
maar even nog voor de voorstelling. Je ziet dus een keurig rijtje met mensen die met hun handtasjes in de hand en een Amerikaans vlaggetje staat te wachten om te gaan luisteren naar Nikki Haley. En aan de overkant staat zo'n hele band, de Bikers. Ongetwijfeld met tatoeages en leren jekkies. Nou, ik zou erdoor geïntimideerd raken, hoor. Dat denk ik echt.
Ja. Ja, nee, het zag er ook echt intimiderend uit. En ik moet wel zeggen, het waren allemaal bikers op leeftijd. Maar toch, het is niet. Je wil er geen ruzie mee hebben. Dat is wel duidelijk. Er ging echt een hele duidelijke negatieve energie vanuit, zal ik maar even zeggen. Ja. Op een bepaald moment was er ook een gek moment. Er stonden allemaal. Ze hadden ook allemaal Trump-bordjes van die lawn signs die je in de tuin kan zetten, hadden ze er neergezet. En Nikki Haley-supporter haalde die weg. Nou, toen gingen Trump-supporter erachteraan. Kwam allemaal goed verder. Hè. Het is geen vechten geworden, maar het was echt. Het voelde als een soort grote burenruzie die gaande was. En toen was er nog tijdens die toespraak, toen waren we dus binnen. Toen was er nog iets wat ik niet eerder had gezien. Protesten van Trump-supporters. En je kan een hoop dingen zeggen van Trump-supporters, maar over het algemeen, ik heb nog nooit gezien dat ze bij een andere kandidaat de boel overhoop gooiden.
Binnen?
En nu waren er. Ja, binnen was dit. Ja, wow. Ja. Dus ja. Voorbij de beveiliging. Iedereen zat netjes op stoeltjes te wachten. Haley spreekt. En in totaal 3 keer werd het onderbroken. Ik kon in ieder geval bij 2 daarvan kon ik heel duidelijk zien dat het Trump-supporters waren door wat ze riepen ook. En dat ging dan over. Dat Haley Amerika in een nieuwe oorlog zou storten. Een ervan was ook een veteraan die daar natuurlijk heel veel gevoel bij had. Die had in Afghanistan of Irak gezeten. En die wilde gewoon niet nog een oorlog. En zag Haley Amerika echt in een nieuwe oorlog storten.
Ja, dat is een van de thema's dus van Trump ook altijd. Hè? Die roept dat ook steeds. Als je op die vrouw stemt, dan komt er nog een oorlog bij.
Ja, en hij zei ook, wij willen America first. Wij willen Trump. Wij willen niet nog een oorlog. En hij stond helemaal vooraan in de zaal. En hij had zo'n Haley-bordje, hield hij omhoog. En die scheurde hij zo voor haar neus doormidden. Dus dat. Ik nogmaals, je ziet de laatste tijd veel protesten. Hè? Ook van als het over Israël gaat. Vooral bij Democraten zie je daar veel demonstranten. Maar je ziet ook bij Trump de laatste keer zag ik klimaatdemonstranten. Maar op deze manier dat Trump-supporters bij een andere kandidaat zo tekeer gaan, dat had ik nog niet eerder gezien. Dus ook weer, ik vond dat best intimiderend. Mensen om me heen gingen er trouwens heel relaxed mee om, hoor. En Nikki Haley ging daar ook wel heel goed mee om. Die zei bij die veteraan van, ja, hier, deze meneer, die laat eigenlijk zien waar het om draait in Amerika. Namelijk dat iedereen mag zeggen wat hij wil. Dus we moeten niet boos op hem worden. En ik snap ook dat hij deze gevoelens heeft. En nou, ze deed dat echt heel knap. Ja. Ze ging daar echt heel goed mee om. Maar ja, een hele rare situatie. Ik zal ook de beelden, ik heb wat filmpjes daarvan gemaakt, die zal ik ook even op de social media, op Instagram en op Twitter in ieder geval eventjes zetten. Maar goed, dus dat gebeurde er allemaal. En dat was dus anders dan anders. Dat was wel bijzonder om te zien. En als je dan kijkt, wat voor mensen komen daar dan bij zo'n Nikki Haley rally? Dat was echt een soort samenraapsel van gematigde republikeinen, weifelende democraten ook, onafhankelijke kiezers, die zich eigenlijk allemaal niet thuis voelen bij Trump en ook niet bij Biden. We hadden het al eens ongeveer een jaar geleden was dat, hè, toen de kick-off van de Nikki Haley campagne, dat was in Charleston. En toen hadden we het erover hoe dat, wat voor soort mensen dat waren, dat vaak een beetje Amerikanen met overhemd of een polo, bootschoenen, welgesteld. Een beetje dat beeld ja, van republikeinen, dat was er veel. En al die mensen die zitten daar dus in die zaal. En ik heb ze na afloop natuurlijk even gevraagd van, hey, wat vond je ervan? Hoe sta je nu in die strijd? Is dit niet allemaal eigenlijk al een verloren strijd? En een hoop zeiden, als Haley niet meedoet, blijf ik thuis in november. En ja, het komt er eigenlijk op neer. Ze hopen heel erg op Haley. Maar ja, een alternatief zien ze ook eigenlijk niet echt.
She's just great. I really like her. I like the fact that she doesn't back down. She's still in it. She doesn't let them intimidate her. Love it.
I think she has a lot of good ideas, a lot of things that need to be done. Mm-hmm. You know, and a lot. She needs help, you know.
That she's not Trump. Oh, yes. I mean, everything about Trump I don't like.
And you're a Republican.
I'm independent. I don't go with Republican or Democrat. I go with the right person.
Trump's crazy, and he just, yeah, causes chaos. Biden is senile, and Nikki Haley, she was wonderful in South Carolina's governor, and I think she'll make a wonderful president. She's got the balls to stand up Trump. She's got the balls to stand up to China and everywhere else, Russia, everywhere.
You're from South Carolina. You know the people here. Do you think Nikki Haley still has a chance?
Oh, yeah, I think so. Yeah. I think she does. I think she really does. She's, you know, we'll see. Only the man upstairs will tell you.
I think she has a real uphill battle. Yeah. That's for sure. However, I can't support Donald Trump no matter what. So we'll see.
If he would be the nominee, would you vote for him?
No.
What if Trump would be the nominee for the Republicans? Who would you vote for in November?
I wouldn't vote.
No?
No, I wouldn't vote.
Ja, je hoort het, wat optimisme, wishful thinking, denk ik ook wel. Veel twijfel. En als Nikki Haley dus niet de kandidaat wordt, dan haken heel veel van deze kiezers gewoon helemaal af. En het is nog lang tot november. Hè. In de tussentijd kunnen deze mensen zich allemaal nog 10 keer van gedachten veranderen. Maar dit is denk ik wel een kleine illustratie van hoe het met Trump gaat op dit moment. Die primary kiezers, die staan echt achter hem, die fanatieke supporters. Maar die conservatieve democraat, die gematigde republikein, die mensen die je ook nodig hebt in november, ja, op dit moment staan die niet achter Trump. En dat kan nog 10 keer veranderen, maar ik vond het wel interessant om te zien.
Ja, nog niet op die manier zo waargenomen. En dat is ook het mooie, Jan, dat jij steeds maar door dat land heen en weer reist. Want dat is toch de manier om het beter te begrijpen. Dat brengt ons trouwens, Jan, op de enorme machtspositie die Trump overduidelijk heeft en die momenteel voortdurend zichtbaar is, bijvoorbeeld in het congres. Daar ligt een wet op tafel die voorziet in $90 miljoen steun aan Oekraïne.
Miljard.
Miljard, ja. Dollar steun Oekraïne, Israël, nog wat doelen. De Senaat stemde in, maar het Huis van Afgevaardigden, nou, dat lijkt me redelijk kansloos, want coach Donald is tegen.
Ja, je blijft even in de Super Bowl beeldspraak. Heel mooi. Het is een boze coach inderdaad die vanaf de zijlijn de troepen toe schreeuwt. Is die Senaat maar even. Want toch wel opvallende situatie dat er 22 Republikeinse senatoren toch meestemden met die Democraten. Dus de wet werd daar in de Senaat met ruime meerderheid uiteindelijk goedgekeurd. En dat betekent toch wel dat in de Senaat nog wel een behoorlijk grote groep is bij die Republikeinen die naar de eigen kiezers in hun eigen districten luistert en niet meteen naar de boze coach Donald. Maar ik zag daar ook wel een opvallende tweedeling. Want wat je ziet is de oudere senatoren, de meer ervaren senatoren, ook bijvoorbeeld Mitch McConnell, die stemden voor deze wet, waarmee dus Oekraïne wordt geholpen. En de jongere en de nieuwere senatoren, die zitten echt in het Trump-kamp. Dus je ziet daar ook wel echt een hele duidelijke tweedeling.
Ja. Dus kun je ook zeggen dat die Freedom Caucus, hè, waar het dan steeds om gaat, dat voornamelijk jongere parlementariërs zijn?
Ja, ik denk wel dat daar, daar zit wel een tweedeling in. Ja, zeker. Ja.
Maar nu moet het naar het Huis van Afgevaardigden. En dat wordt door die luidruchtige republikeinse rechtervleugel, wordt deze wet behoorlijk geblokkeerd, nu al.
Ja, van tevoren al, hij blijft het nog steeds zeggen, Mike Johnson heb ik het dan over, de voorzitter van het huis, de republikeinse leider. Die man is een Trumpist, is lid van de Freedom Caucus, dus echt die uiterst rechtse vleugel van de fractie, fel tegen dit plan om Oekraïne te helpen. En volgt daarin Trump ook natuurlijk, 100%. En die zegt, ik ga hier niet eens over stemmen, ik ga dit negeren, ik wil het hier niet eens over hebben.
Nee, kan dat? De Republikeinse meerderheid is flinterdun. Zeker nou die oplichter, dat moet misschien nog even hebben, hè? Die George Santos, waarvan we niet eens weten of hij echt zo heet, maar die had ongeveer iedereen en alles opgelicht. Die is uiteindelijk als Republikeins lid van het huis afgezet. Gebeurt ook niet vaak. Maar goed, die zat in die uiterste rechtervleugel. Er zijn tussentijds verkiezingen geweest in zijn district. En daar heeft een democraat gewonnen. Dus de meerderheid in het huis van de Republikeinen is nog kleiner. Je hebt eigenlijk, als ik het goed begrijp, nog maar 2 of misschien 3 Republikeinen nodig. Om met de Democraten mee te stemmen. En dan zou die wet het wel kunnen halen.
Ja, precies. En waarom dat dan nog een beetje onduidelijk is, heb je de 2 of 3 nodig. Er zijn een paar posities niet ingevuld op dit moment in het huis. Dat maakt het ingewikkelder. En je hebt dus ook nog bepaalde democraten die niet het hiermee eens zijn. Helemaal aan de linkerkant van die partij. Dus dat maakt het heel ingewikkeld. En ja, die meerderheid van de Republikeinen daar is echt van flinterdun naar nog dunner gegaan. Die opvolger van die Santos, die is pas over 2 weken... zit hij daar officieel. Dus tot die tijd sowieso is het dat nog even afwachten. Dan heb je een hele kleine kans als inderdaad dus een paar Republikeinen zouden overlopen. Dat ze via een ingewikkelde procedure buiten de voorzitter om, buiten die Mike Johnson om, toch hierover zouden kunnen stemmen. Maar ik moet zeggen, ik zie het niet gebeuren. Het is gewoon zo ingewikkeld om een compromis te vinden. Helemaal in het huis waar de Trump-vleugel zo invloedrijk is. En Trump die dus aan de zijlijn iedereen staat toe te schreeuwen. Ik zie het echt niet gebeuren. Er was eerder een compromis over geld voor het immigratieplan, voor de grens, de Amerikaanse grens. Trump torpedeerde dat. Mike Johnson was dus ook tegen. Nu is er dus een plan zonder dat geld voor de grens. Ze hebben het weer losgetrokken met alleen Oekraïne, Israël en Taiwan. En nu zegt Johnson, ja, zonder dat grensgeld stemmen we er niet over. Dus ja, als optie 1 niet kan en optie 2 kan niet, wat blijft er dan over? Wat moet je dan nog? Ja. Het zit gewoon helemaal vast, volgens mij.
Zeg, die procedure om te stemmen buiten de voorzitter om, dat is geloof ik in de geschiedenis een paar keer gebeurd. Niet veel. En ik snap eerlijk gezegd ook niet helemaal hoe die werkt, die procedure. Maar volgens mij moet dat dan een procedure zijn die door de Republikeinse fractie zelf wordt gestart. Dus dan zou er een groepje, laten we maar zeggen, liberalere Republikeinen moeten zeggen, wij gaan praten met de Democratische fractie. En dan gaan we kijken of we de zaak in stemmen kunnen brengen. Maar het is ingewikkeld en het is, voor zover ik heb kunnen, ik ben een beetje gaan googelen gewoon. En ik heb eigenlijk geen, je ziet nauwelijks voorbeelden van waar het ooit is gelukt. Maar de vraag is niet onbelangrijk, omdat als je de totalen in de beide partijen optelt, en dus niet die Freedom Caucus, want dat is een minderheid binnen de fractie, maar als je kijkt naar de meerderheid binnen de fractie, samen met een meerderheid binnen de Democraten, dan moet daar objectief voldoende aan stemmen zijn om gewoon voor die wet te stemmen. Of zie ik dat verkeerd?
Ja. Nee, je hebt helemaal gelijk. Maar het is die krachten van buiten, want dat is Donald Trump. Hè. Het is een presidentskandidaat. Dus officieel heeft hij hier eigenlijk helemaal geen rol in, zou je kunnen zeggen. Dat soort krachten die maken dit gewoon zo moeilijk. Onmogelijk eigenlijk. En ja, je begon al met die uitspraak van Trump over de NAVO. Hè. Dat is iets wat ook hier enorm... De impact had. En waarbij ik ook wel merkte dat er echt wel wat republikeinen, met name in de Senaat dan, zijn die dan zeggen van ja, maar wacht eventjes, dit kan niet. De NAVO, artikel 5, dit zijn allemaal grondbeginselen. Dit hebben we echt nodig. Hier kunnen we niet aan tornen. Maar tegelijkertijd, wat we al vaker hebben gezegd, die luidere Trump-fractie, die hoor je gewoon meer.
Ja.
Dus ja, dit is echt een man die de boel in de houtgreep heeft.
Het is heel opmerkelijk. En hij zei dan ook, en dat vond ik in dat fragment dat we aan het begin hoorden, het eigenlijk het meest verontrustend, dat hij tegen de NAVO-landen zegt, ja, als jullie niet betalen, hij snapt trouwens helemaal niet hoe dat werkt, want ze moeten niet betalen. Ze moeten meer investeren in hun eigen defensie. Dat hebben ze afgesproken.
Maar hij doet expres ook. Hij doet alsof het een soort contributie is die niet wordt betaald. Juist. Maar inderdaad, het gaat om je bruto binnenlands product, 2%.
Dat is toch ingewikkeld, want zelfs als je aan die 2% voldoet, die staat gebudgeteerd, staat van tevoren vast. Maar als je bruto nationaal product in een goed jaar oploopt, en dat hoop je allemaal, dan zit je plotseling onder die 2%. Dus het is vaak helemaal niet eens boze opzet. En de NAVO is er echt mee bezig. Niettemin, hij roept van de zijlijn, wat ik nog steeds krankzinnig blijf vinden, dat Poetin wat hem betreft dan maar gewoon moet binnenvallen of moet zien wat hij doet. Als zo'n NAVO-land weigert niet aan die 20% te voldoen, aan die 2% voldoen. Het is doodeng. Vind je niet?
Ik denk dat er helemaal, ja. En er werd heel veel gereageerd vanuit Democraten natuurlijk, vanuit het Witte Huis. Maar ik denk dat het campagneteam van Biden hier wel blij mee was. Want ineens ging het over Donald Trump weer. En dat zagen ze toch, dat zien ze toch liever dan dat het over Biden gaat.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
We gaan het hebben over bejaarden.
Ja, Jan, en dan hebben we het natuurlijk over het geheugen van Joe Biden. De speciale aanklager die onderzocht of Biden als aftredend vicepresident een misdrijf heeft begaan door staatsdocumenten mee naar huis te nemen, vanuit het Witte Huis dus, die kwam tot de conclusie dat er geen reden is voor rechtsvervolging. Maar wat hij erbij schreef was dodelijk eigenlijk. Hij beschreef Biden als een sympathieke, goed bedoelende oude man met een slecht geheugen. Hij wist een hoop niet meer precies, onder andere de sterfdatum van zijn zoon Beau. Biden kreeg daar vragen over en reageerde zeer geïrriteerd.
Something the special counsel said in his report is that one of the reasons you were not charged is because in his description, you are a well-meaning elderly man with a poor memory.
I'm well-meaning and I'm an elderly man and I know what the hell I'm doing. I've been president and I put this country back on its feet. I don't need his recommendation. It's
How
totally
bad
out.
Is your memory and can you continue as president?
My memory is so bad I let you speak. That's
my memory. Your memory has gotten worse, Mr. President. Look,
my memory is not good. My memory is fine.
Nou, als je het zo hoort, dan denk je, de winnaar hier moet toch Nikki Haley kunnen zijn, uiteindelijk, als het handig speelt. Want ze kan zeggen, jongens, kijk nou toch eens, twee bejaarde heren. Biden die komt bijna niet uit zijn woorden. En Trump die maakt ook ontzettend veel fouten. Die praat wel heel hard en schreeuwt, maar die haalt ook van alles door elkaar.
Ja, Ja, nee, en dit is ook een deel van haar boodschap inderdaad. Van, hey, we hebben jonger iemand nodig. Kijk eens, twee oude kerels. Ik weet nog wel een jonge vrouw die dit beter zou kunnen doen. Alleen, wordt er nog niet echt naar geluisterd, omdat die twee oude mannen toch de boel best in hun greep hebben, vooral Trump. Bij Biden, die heeft het misschien toch even wat minder in een houtgreep op dit moment. Want je liet net dat stukje van die persconferentie horen. Dat was natuurlijk damage control. Want die, dat rapport wat naar buiten kwam, dat was echt een soort... een soort politieke, doodsteek niet, maar het was in ieder geval, het was heel raar. Hè? Hij wordt eigenlijk, juridisch gezien was het goed nieuws voor Biden. Hij wordt niet vervolgd, geen probleem daar dus. Maar deze man, die toch juridisch deskundig is en niet een dokter of wat dan ook, die heeft Biden eigenlijk politiek gezien onder de bus gegooid door te zeggen, hij is gewoon te oud, hij onthoudt het niet meer. En dat is natuurlijk precies de Achilleshiel van Biden op dit moment. En toen kwam die persconferentie en dan dat moment waarop hij wil laten zien dat hij echt nog wel scherp, dat hij nog wel fel is, dat hij er gewoon nog staat. En wat vond jij van dit stukje alleen al, Bernard? Ik vond namelijk ook een beetje een boze oude man. Voor mij niet helemaal goed over.
Nee, en slecht te begrijpen. Want hij zegt, als ik echt geen geheugen had, dan zou ik jou, tegen die verslaggever, niet aan het woord laten. Dan moet je eerst heel diep gaan nadenken wat hij daar dan wel mee bedoelt.
Wat bedoelt hij nou?
Misschien heeft die verslaggever ooit iets onaardigs over hem geschreven. Weten we allemaal niet. Maar hij bevestigde, vond ik hiermee, een beetje het beeld. Er staat wel iets tegenover, maar ja, dat hoor je in zo'n persconferentie of in de media eigenlijk niet zoveel. Namelijk dat bijvoorbeeld, werd hem dan verweten dat hij de sterfdatum van zijn zoon niet wist. En toen dacht ik, een heleboel mensen en ik ook, ja, maar dat is zo een onvoorstelbaar, eigenlijk onbeschofte en onverwachte vraag van iemand die bezig is naar een onderzoek over of documenten wel of niet ergens mogen liggen. Dat soort vragen stel je niet. Dus ik denk zelf, als het mij was overkomen, op die manier, dan denk ik, ja, dan was ik misschien ook even stilgevallen. Zeg, waar ga je nou over beginnen?
Ja.
De dood van mijn kind. Ja, en wat heeft dat nou te maken met documenten en met mij? Dus ik denk, eerlijk gezegd, dat hij, natuurlijk weet hij wanneer zijn zoon is overleden. Hij heeft het er vaak genoeg over trouwens. Maar dat vond ik echt een steek onder water. Maar ja, die finesses, ja, die hoor en zie je niet zoveel terug in de verhalen. Het verhaal is nu een man die is vrijgesproken, niet omdat hij geen misdrijf heeft gepleegd, maar omdat hij gewoon te dom en te zielig en te oud is. Ja, die gaan we niet meer lastigvallen. Dat is het beeld.
Ja, precies. En ik moet eventjes nu aan Jon Stewart denken. Die afgelopen maandag had hij weer voor het eerst, was hij terug met de Daily Show. Hebben we het in BNR De Wereld ook even heel kort over gehad. En die had op een bepaald moment wel even dat hij de spijker op zijn kop sloeg. Hij zei van al die mensen die Biden verdedigen, al die medewerkers, ministers, zijn perswoordvoerder, al die mensen die zeggen van ja, maar achter de schermen is hij heel scherp. En Jon Stewart zei van ja, dat moet je dan laten zien. Daar moeten dan eens een keer camera's bij zijn. Ja, willen we dan ook zelf horen. Dat is de enige manier om er wat tegen te doen.
Ja, mag het alsjeblieft ook voor de schermen dan, hè? Zou je zeggen. Als het achter de schermen.
Ja, precies. Ja. Want die persconferentie, hij was dus al, deed mij, sorry dat ik het zo zeg, deed mij een beetje denken aan het opaatje uit The Simpsons, die af en toe dan boos naar de wolken aan het schreeuwen is en ook compleet in de war was. Daar deed het me een heel klein beetje aan denken, omdat hij ook zo daar als een boos oud mannetje stond. Ja. Dat was, vond ik, de indruk die hij gaf. En toen was die persconferentie al klaar. Hij liep al de deur uit, of richting de deur. Toen werd hem nog iets gevraagd over Israël. Een compleet ander onderwerp dus. En toen gaf hij antwoord. En ik denk dat zijn persteam ook al met de adem in zo zat te luisteren van wat doe je nou? Doe dit nou niet. Je was al klaar. Je had het al gedaan. En toen haalde hij Egypte en Mexico door elkaar. Toen noemde hij de Egyptische president Sisi, noemde hij de president van Mexico. Ja. En ja, dat is natuurlijk dodelijk. Want dan sta je daar 10 minuten lang te vertellen dat je het echt allemaal nog op een rijtje hebt. En dan maak je zo'n simpele verspreking die iedereen kan maken. Het is ook verder niet erg, want iedereen snapt wat hij bedoelde. Maar ik zat hier te luisteren. Barbara en ik zaten samen naar die persconferentie te kijken. We keken elkaar echt aan. Zei hij dat nou echt?
Ja.
En dat is dan toch het moment wat blijft hangen.
Ja, maar het rare is, Jan. Trump haalt Israël en Iran door elkaar op precies dezelfde manier. En Nikki Haley en Nancy Pelosi. En niemand die roept, kijk, je kan toch wel merken dat die man 7 of 78 is. Echt een oude man. Geen hond.
Ja, nee, klopt. Daar zit iets oneerlijks in.
Ja, zit iets oneerlijks.
En dat komt denk ik ook gedeeltelijk omdat Trump dat heel erg cultiveert. Hè. Trump die is natuurlijk een enorme merkenbouwer. Hij heeft van Biden heeft hij het merk gebouwd, Sleepy Joe. Deze man is te oud, deze kan het allemaal niet meer aan. Dat zaadje is al heel lang geleden geplant. En dat elke keer wordt dat, als Biden een foutje maakt, wordt dat bevestigd. En Trump maakt van zichzelf juist een hele energieke man, waarbij leeftijd eigenlijk niet zoveel de to doet. Je zou bij Trump ook kunnen redeneren. Hè? Die man die leeft vrij ongezond, die heeft overgewicht. Allerlei dingen die ook een probleem kunnen zijn. Die maakt inderdaad ook allerlei foutjes in wat hij zegt en hoe hij het zegt. En dat Nancy Pelosi en Nikki Haley verhaal, dat probeerde hij, ik geloof gisteravond probeerde hij dat uit te leggen. Ik kon er geen touw aan vastknopen. Het was echt niet te volgen wat hij daar allemaal zei. Maar toch, ja, dat past toch het minder glijdt, in die vruchtbare bodem.
Glijdt op hem.
Ja, omdat hij denk ik ook minder oud klinkt. Dat is gewoon een heel groot verschil. Ja. Trump die beweegt wat soepeler, klinkt soepeler.
Een energieke man. De energie spat van hem af, laten we eerlijk wezen, hè, van Trump.
Ja,
al
moet ik zeggen, ook niet altijd hoor. Want we zien altijd die super, dat hij staat te dansen, dat hij zo vrolijk is. Maar ik zie hem ook wel eens, de laatste keer in Iowa was Trump ook echt moe. Die stond er echt een toespraak af te ratelen van wanneer ben ik klaar. Dus ja, het en is een niet allemaal
te,
zo zorgwekkend.
En een beetje te hijgen bij het trappetje, zag ik ook.
Precies.
Ja, wat overigens, dat kan iedereen gebeuren, mij ook hoor, maar toch. Oké, Jan, zullen we naar de luisteraars vragen?
Ja, leuk.
Die zijn welkom via de mail of via de Amerika Podcast WhatsApp. Daar kun je je vraag of opmerking ook inspreken. Het nummer is 06-28-13-5020.
Ja, en laat ook even een beoordeling achter in Spotify. Vertel het je vrienden. Helpt ons ook allemaal weer. Is fijn voor ons, meer luisteraars. Dat maakt het voor ons makkelijker om deze podcast te blijven maken. En blijf ook vooral luisteren natuurlijk. Want voor de goede, leuke of kritische vragen geven we regelmatig een Amerika Podcast koffiebeker weg. Dus zet je naam en je adres er ook eventjes bij. Ik denk over 2 weken gaan we er weer eentje weggeven. Dus een collectors item is het. Ja. En dan gaan we naar de vragen van deze week. Beginnen we met Koop Steenbergen. Dit vond ik wel leuk. Die heeft al een paar afleveringen terug. Toen hadden we het erover dat een president, nadat hij of zij gekozen is, nooit meer mag autorijden. Dus ook na zijn presidentschap mag dat niet meer. En nou zegt Koop van ja, je kunt als president toch een decreet indienen dat die regel voor jou niet telt. Of gaat dat niet op? En heeft de Secret Service hierin de leidende rol?
Het laatste is zeker. Want die staat continu om hem heen. Dus op het moment dat hij in een auto zou willen stappen, zou de Secret Service hem waarschijnlijk tegenhouden. Want het mag gewoon niet. Kun je een decreet indienen zolang op het moment dat je president bent? Ik weet niet of dat kan. Maar het kan nooit in een democratie kan het nooit de bedoeling zijn dat elk onderdeel van de wet waar de president persoonlijk niet zo gelukkig mee is, dat hij daar een decreet tegen indient. In een democratie is het toch echt het parlement dat over dat soort dingen moet beslissen. Dus mijn antwoord zou zijn nee. Nee en ja. Dus nee, kan niet. En ja, de Secret Service houdt hem tegen.
Ja, dat denk ik ook inderdaad. Ja, die Secret Service die kan uiteindelijk beoordelen wat veilig is en wat niet.
Ja.
En als ik bedenk, wat zou er gebeuren als inderdaad Biden of Trump of wie dan ook achter het stuur zou stappen en hier in het verkeer in Washington over de ringweg zou gaan. Dat zou chaos worden volgens mij. Dus dat vinden ze geen goed idee.
Nee, voor Biden is het triest, hè, want die is autogek. En die heeft die prachtige oldtimer, hè, die Chevrolet Corvette.
Corvette.
Ja, staat daar prachtig te glimmen in zijn garage. Ja, naast de geheime documenten.
Die, op en af.
Naast de geheime documenten die niet illegaal in huis heeft.
Ja, precies, precies. Het is een hele waardevolle garage, zullen we maar zeggen. Goed de deur op slot doen. Hé, Johan Segers dan, die zegt, die luistert altijd in de auto. Nou, dat is eventjes toepasselijk. En hij vraagt zich af, nou, er zijn 50 staten die kunnen kiezen. DC, Washington, daarnaast is er nog met een speciale status. Maar als ik de kaart zo bekijk, dan zie ik ook twee staten met split votes. Ja. Maine en Nebraska.
Klopt.
Wat zijn dit precies?
Ja. Nou, daar geldt niet de winner-takes-all-regel. Zo simpel is het. He, die geldt in alle andere staten wel. Dus degene die de meeste stemmen haalt, die wint alle stemmen. Dat komt alle vertegenwoordigers, kiesmannen. Behalve in Maine en Nebraska, daar worden ze gewoon keurig netjes tussen de kandidaten verdeeld. Klopt.
Dus als het 50-50 is, gaat het gewoon door de helft? Precies, is het niet,
ja, dat is in Maine weer lastig, want die hebben geloof ik 3 kiesmannen. Oh ja, ik weet niet helemaal zeker.
Dus, ja, dan zit je dan met je halve kiesman.
Ja, maar goed, nee, maar daar komt het wel op neer. Ja.
Ja, ja. Hey Bob, die vraagt zich af. Jullie hebben het vaak over die polarisatie, de vijandige houding tussen Republikeinen en Democraten. Wordt dit als een probleem ervaren? Worden er wel eens vraagtekens gezet bij het politieke systeem in het land? Of bijvoorbeeld is gekeken hoe men de politiek in andere landen heeft georganiseerd? Zijn er niet een hoop mensen die klaar zijn met hoe men in Amerika omgaat met de politiek?
Ik zou zeggen, we gaan het zien bij de verkiezingen. Mijn indruk is dat die polarisatie nog steeds erg in de zielen van de mensen zit. Maar als wat in jouw reportage bijvoorbeeld een thema was, hè, als Nikki Haley niet wint, ga ik niet stemmen. Ik noem maar wat. Als dat blijkt een teken te zijn van een signaal dat veel groter is, hè, dus een heleboel mensen, dus als de opkomst laag wordt, dan zou het antwoord wel eens ja kunnen zijn. Dan zou het antwoord kunnen zijn, mensen zijn er inderdaad wel klaar mee met dit soort gekissenbis. Ik heb geen enkele wetenschappelijke of statistische materiaal hiervoor, hoor. Het komt uit mijn eigen duim, maar ik denk het wel.
Ja, ik moet altijd aan 2016 denken. Hè, toen mensen echt met de neus dicht gingen stemmen. Want beide kandidaten hadden ze dan geen zin in. Maar ja, gemotiveerd van het mag dan niet Trump worden of het mag niet Biden worden, gingen ze dan toch. En die mensen gingen dus allemaal met tegenzin naar het stemlokaal. Maar dat houdt ook een keertje op. Ik vraag me ook elke keer af. Elke verkiezingen zijn er heel veel kandidaten die zeggen, dit zijn de belangrijkste ooit. En die kiezers, ik heb ook een beetje het gevoel, die trappen er elke keer maar weer in. Van, hey, deze is echt heel belangrijk. Het is ook altijd belangrijk natuurlijk. Maar ik vraag me af wanneer dat een keertje uitgewerkt is. Ja, dat, het is ook een keertje klaar, toch?
Ja, en ik hoop dat dat komt. En als het niet nu komt, dan denk ik ook, hè, je moet de stip in het leven en in het nadenken en ook in de journalistiek wel eens iets verder op de horizon leggen. Wie er ook wint, 4 jaar later zijn ze weg. Of het nou Trump wordt of Biden, 4 jaar later is het over. Komt hij, hè? Heel ander persoon, misschien een leuke jonge vrouw of zo. Doe maar wat. Hè?
Even iets anders. Ja. Ja, ja, ja. Hey, en nog even kort hoor, want hij vraagt ook van, joh, kan er dan wat aan het systeem veranderd worden? En ik denk dan dat hij ook een beetje doelt op een derde partij. Zou dat misschien ook wat kunnen oplossen? Zou dat misschien polarisatie wat tegen kunnen gaan?
Dat mag. Denk aan Kennedy, die nu meedoet. Ook onafhankelijk. Ja. Ik weet niet hoe ver die komt, maar het mag. Het probleem is dat het is in het verleden een aantal keer gebeurd, maar er is nog nooit een onafhankelijke kandidaat geweest die voldoende stemmen binnenhaalde om ook kiesmannen te krijgen. Dus het is een hele lastige. Dus ik denk dat dat gewoon blijft een droom.
Ja. Ja, precies. Omdat dat systeem ook helemaal is ingericht op twee partijen, daar kom je gewoon zo moeilijk tussen. Ja. Nou goed, we houden het in de gaten. Arjen Mollema die zegt, in 68 besloot LBJ Johnson om als zittend president niet mee te doen aan de verkiezingen. Vietnam speelde een belangrijke rol, maar naar verluidt ook zijn zorg dat hij een tweede termijn niet zou kunnen afmaken in verband met zijn gezondheid. Nou, hij is niet heel veel ouder geworden ook, hè. Zou het kunnen dat Biden wacht op een mooi moment om net als LBJ een stap terug te doen?
Ja, maar daar is het nu te laat voor. Want LBJ heeft inderdaad op een bepaald moment, kijk, hij was president geworden omdat de zittende president werd vermoord. Daarna is hij 1 keer gekozen. En hij had dus het recht om nog een keer te worden gekozen. En toen heeft hij zichzelf totaal onverwacht, er was ook binnen de partij niemand die waar dan ook van wist, in een televisietoespraakje dat over een heel ander onderwerp ging, gezegd, en overigens, ik stel mij niet kandidaat, en als de partij mij kandidaat wil stellen, zal ik dat niet aanvaarden. Of dat met zijn gezondheid te maken heeft, dat zou kunnen, daar zijn we nooit helemaal achter gekomen. Hij is inderdaad jong overleden. Ik geloof dat hij maar, hij heeft de 70 nog niet eens gehaald, bij mijn weten. En hij was behoorlijk gesloopt. Maar ik denk dat het ook de onvoorstelbare ramp van Vietnam is geweest. Waardoor hij dacht, ja, dat kan ik niet. Dat komt allemaal op mij. Dit ga ik niet meer redden. Ik denk dat dat... Dat kan ik me namelijk heel goed voorstellen. Maar hij komt niet meer aan.
En als we het nu naar Biden trekken, want de vraag van Arjen is ook van, hey, wacht Biden op een mooi moment.
Ja, maar dan had hij zich dus niet kandidaat moeten stellen. Want dat is wat Johnson heeft gedaan.
Dat moment is eigenlijk al een paar keer geweest. Hè?
Tuurlijk.
Hij had het dan al eerder moeten doen.
Ja, dus op het moment, dan had hij zich niet herverkiesbaar moeten stellen. Want dat is wat Johnson heeft gedaan.
Ja, en Arjen die zegt dan ook van, hey, zou dat dan bijvoorbeeld tijdens de Democratische Conventie, zou dat nog een moment kunnen zijn, dat dan een redder in nood, hij zegt Gavin Newsom met een vraagteken, naar voren kan worden geschoven. Dat is een hele chaotische methode om het te doen. En volgens mij zou dat niet van tevoren iets zijn waarvoor je kiest als kandidaat of als partij, want dat levert heel veel onduidelijkheid en onzekerheid op. Maar dat zou wel kunnen, hè?
Jawel,
we moeten maar dat, misschien maar eens wat meer
over. Jawel, maar dat is meestal als de conventie er niet uitkomt. Bijvoorbeeld met meerdere kandidaten. En dan heb je de ene naar de andere stemming, en die leiden allemaal tot niks. En dan op een bepaald moment, dan zou de conventie kunnen zeggen, een voorstel kunnen aannemen om alle gedelegeerden te ontheffen van hun binding aan een kandidaat. Dus ze zeggen, alle gedelegeerden namens Biden besluiten om die binding te ontbinden. En dan kunnen ze volgens mij, volgens het reglement, iedereen die ze maar willen, daar op de conventie tot genomineerde kandidaat kiezen. Ik weet niet of het ooit op die manier is gebeurd, maar het kan. Dat kan. Volgens mij is het reglement dat kan.
Jij hebt nu omschreven de natte droom van elke journalist, toch? Elke vier jaar gaat het hier toch weer over. Ja, hoop je toch? Het gebeurt nooit.
Precies, dat zou fantastisch zijn. Ja.
Ja. Hey, dankjewel voor die vraag, Arjen uit Groningen. Michiel Beijer dan, die zegt, jullie hebben het vaak over 6 januari natuurlijk gehad, de bestorming. En dan gaat het ook vaak, wat voorbij komt dan, is een filmploeg die op 6 januari Trump volgde en filmde, omdat hij een documentaire aan het maken was. Ik vroeg me af of jullie weten of die documentaire al is uitgebracht en wat de titel ervan is. En nog een vraag van Erik, eigenlijk een beetje over hetzelfde. Die vraagt zich af, dat gaat denk ik over dezelfde documentaire. Ik vroeg me af of jullie die al gezien hebben en wat jullie ervan vinden. En heeft dat in Amerika nog stof doen opwaaien? Eerst eventjes die titel, A Storm Foretold, van Christopher Gulbrandsen, een Scandinaviër die dat gemaakt heeft en die volgens mij ook Roger Stone op de voet volgde die dag. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb hem nog steeds niet gezien. Hij staat al heel lang op mijn lijstje, maar het is er gewoon niet van gekomen. En ik ben ook wel eigenlijk benieuwd, inderdaad, het heeft niet heel veel stof toen opwaaien. Nee. Het was toen tijdens dat onderzoek naar 6 januari wel een ding. En daarna viel het een beetje stil.
Ik heb precies hetzelfde. Er zijn stukjes van vertoond. En ik heb precies hetzelfde. Ik heb hem ook nog niet gezien. Dus zullen we afspreken dat we dat in elk geval doen? Want het is een hele goede vraag.
Ja, zeker. Dus dank beiden. Wij gaan hier achteraan. Zullen we hem daarmee afronden, Bernard?
Yes. Terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcast of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten, dan kan dat ook met een tweet naar @JanPosmaUSA of @BNR de Wereld of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld@bnr.nl. En je kunt ook een vraag inspreken of intikken op de Amerika Podcast WhatsApp. 06-28-135020.
Ja, en zet als altijd ook je naam en adres erbij. Dan dien je mee naar die mok. Laat ook, als het even kan, wat sterren achter op Spotify. Of laat het je vrienden weten dat dit echt een podcast is om naar te luisteren. Helpt ons ook weer. En dan zeg ik, Bernard, tot volgende week.
Tot volgende week, Jan.
Ook
Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.